We beginnen deze podcast met een toch wel belangrijke vraag. Esther, heb jij wel eens een prijs gewonnen of ben jij wel eens genomineerd voor een prijs?
Voor de Pim Fortuyn-prijs ben ik genomineerd ooit.
En?
Nou, ik heb hem niet gewonnen.
Oké.
Ik zit nu wel in de jury.
Oké, nou, we gaan het er zo uitgebreid over hebben.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Dit is de X-Factor, de wekelijkse top 5 van meest nieuwswaardige, opvallende, spraakmakende, slimme of minder geslaagde meningen op X. Een podcast over politiek, media, opvallende gedragingen en de mentale staat van het land. Wie slaat deze week de spijker op zijn kop en wie kleunt volledig mis? De X-Factor, de podcast waar de makers het talent hebben om het kaf van het koren te scheiden en daarbij zelf jury zijn. Samen met publiciste Esther van Venema, connoisseur van het menselijk brein, bespreek ik de zin en onzin van het meningencircus, waar iedereen ertoe doet, maar niemand echt het verschil maakt. Mijn naam is Ton F. van Dijk. Welkom bij de X-Factor.
5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Ja, Esther, die Pim Fortuyn-prijs. Wat is dat precies voor prijs?
Het is een prijs die 10 jaar geleden in het leven is geroepen. Onder andere door Simon Fortuyn, de broer van Pim. En die prijs staat eigenlijk voor mensen die het vrije woord bevechten. Dus die daar moeite voor doen in hun werk, in hun carrière, om te strijden voor dat vrije woord. Dat is eigenlijk in een notendop waar die prijs voor dient.
Ja, want Pim Fortuyn, de politicus die in Nederland vermoord is vanwege zijn mening, was een groot voorvechter van de vrijheid van meningsuiting en maakte daar ook maximaal gebruik van. Was in zijn tijd heel erg omstreden en eigenlijk nog steeds. En die prijs die is dus bedoeld voor mensen die bijdragen aan de vrijheid van meningsuiting.
Klopt. En dat is zeker in deze tijd belangrijker dan ooit, zou je kunnen zeggen. Dus een hele actuele prijs wat mij betreft.
En jij zit in de jury. Wie zit er dan nog meer in?
In de jury zit ik, zit Afshin Elian, zit Joost Eertmans, zit Simon Fortuyn. Dus dat is eigenlijk de jury op dit moment.
Ja, en dat is ook precies de reden waarom wij het er nu over hebben. Want wat gebeurde er afgelopen maandag? Er kwam een persbericht uit en daar stond in de genomineerde voor de Pim Fortuynprijs van 2024, dit jaar, die binnenkort, volgens mij 22 mei, wordt uitgereikt in Nieuwspoort in Den Haag.
Klopt.
En tot mijn grote verbazing stond ik daar zelf ook tussen als genomineerde.
Hoezo ben je verbaasd?
Want ik dacht dat is echt voor hele uitgesproken, misschien wat aan het rechterkant van het spectrum opererende personen. En daar had ik mezelf nog niet meteen ingeprojecteerd. Dus ja, ik was er heel erg door verrast. Sowieso ook op een leuke manier, want ik zag vervolgens op Villa Media een stukje en er stond waarom ik was genomineerd. Nou, omdat ik vasthoudende journalist ben. Nou, dat vond ik best eervol en ik heb me er een beetje in verdiept. En toen dacht ik, Pim Fortuyn, ik kan me nog heel goed herinneren. Ik was die avond op het Mediapark, die 6e mei. Ik was toen calamiteiten netmanager, verantwoordelijk voor de programmering en voor alle ingrepen in de programmering. Dus ik zal die avond nooit vergeten, want de hele sfeer op het Mediapark was natuurlijk zeer gespannen. Ik moest door de achteringang naar binnen en we kregen steeds meer nieuws over wat er aan de hand was. En daar moest ik ook nog een rol in spelen voor extra journaals, programmering veranderen, noem maar op. Dus ja, dat is een gebeurtenis die in mijn geheugen gegrift staat. En daarom vond ik het ook best eervol om voor die prijs genomineerd te zijn. Ja, en dat overheerst ook in het begin een beetje de euforie van hey, leuk, de prijs, genomineerd. Ik had niet verwacht dat ik hem zou winnen, maar ik vond het wel heel eervol. Er stonden andere grote namen tussen. Misschien kan jij ze even noemen, de andere genomineerden.
De andere genomineerde, dat is Erik Smit, maar eigenlijk als voorman van Follow the Money. Natasja van Wezel, Arendo Joustra, Timon Diaz.
Nou, dus ik sta in een rijtje met de vertrekkend hoofdredacteur van Elsevier, Natasja van Wezel, Timon Diaz, allemaal. Erik Smit, ook oud-hoofdredacteur van Follow the Money. Ja, ik dacht, dat was niet verkeerd.
Nee, en het is wel even goed om te corrigeren dat het niet een rechtsclubje is. Hè? Want er zijn door de jaren heen, als je op de Wikipagina kijkt, ook echt heel veel mensen genomineerd. En die hebben gewonnen die absoluut niet rechts zijn. Of misschien juist eerder links of politiek neutraal. Dus dat wil ik wel uit de wereld hebben.
Ja, jij zat dus in die jury en jij hebt een rol gespeeld in die nominatie. En ik was zeker genomineerd. Nou, dus ik had dat in eerste instantie, ja, was ik vooral een beetje overdonderd. Pim Fortuynprijs, nou ja, wat ik net allemaal vertelde. En toen reageerde een van mijn alleroudste Twitter-vrienden, Kees Verhoeven, een architect in Rusten. Hij heeft Twitter-handle @kavander. En die zei, in eerste instantie maakte hij een beetje een zure opmerking over de prijs zelf. En daarna maakte hij een zure opmerking over jouw betrokkenheid en het feit dat wij samen deze podcast maken. En nou ja, ik reageerde in eerste instantie vooral op die zure opmerking over de prijs. Dus ik ging een beetje in de defensieve modus. Maar die opmerking van Kees Verhoeven, die bleef toch een beetje hangen in mijn hoofd. Van ja, is dat niet de schijn van vriendjespolitiek? En toen heb ik daar met mijn vriendin over gehad. En mijn vriendin zegt altijd, je moet de red face test kunnen doorstaan. Dus je moet iets kunnen uitleggen zonder dat je een heel rood gezicht krijgt.
Vermits je in de overgang bent.
Maar goed, ja, precies. Nee, oké. Maar goed, de red face test, die is heel belangrijk. En daar ben ik het mee eens. En toen dacht ik van ja, waar heb ik nou zelf de afgelopen jaren over geschreven? Nou, ik ben, als je het hebt over de rekkelijke en de precieze, als het gaat om dit soort dingen, vriendjespolitiek, nepotisme, integriteit, behoor ik tot precieze, ook in de journalistiek. Ik neem andere mensen ook de maat op dat punt. En ik merkte dat ik me in toenemende mate daar ongemakkelijk bij voelde. Dat ik dacht van ja, als ik daar een vraag over krijg, en die kreeg ik eigenlijk al van mijn vriend op Twitter, Kees Verhoeven. Wat moet ik dan eigenlijk zeggen? Want eigenlijk ben ik het wel een beetje mee eens met die kritiek van ja, hoe goed het ook bedoeld is en het feit dat er een jury is die uit meerdere mensen bestaat en die unaniem die voordracht heeft gedaan, want dat heb ik inmiddels ook begrepen van Simon Fortuyn, de voorzitter van de jury. Maar toch is het zo dat jij erbij zit. En we moeten heel duidelijk zijn, wij maken alleen maar samen een podcast. Dat is 1 uurtje per week. Wij zijn niet, we hebben geen zakelijke belangen bij deze podcast. Dit is gewoon een vrijwilligerswerk.
Nou,
is dit.
Sterker nog, we hebben die jasjes van ons zakgeld gekocht.
Ja, dus wij hebben hier totaal geen gedeeld zakelijk belang. Wij hebben geen commerciële motieven met onze podcast. Het is gewoon een gesprekje wat wij voeren. Wij zijn nog nooit op elkaars verjaardag geweest. Dus dat is even. Maar ik vond toch dat ik het moeilijk voor mezelf kon rechtvaardigen. Als daar vragen over worden gesteld, dat ik dan dacht van nou, dan heb ik een heel goed antwoord. En dat begon bij mij toch een beetje ongemak te veroorzaken. En toen heb ik jou donderdag gebeld en gezegd van ja, Esther, luister. Ik voel me hier toch wel heel ongemakkelijk bij. En toen hebben wij daarover gesproken. Toen zei ik, nou, weet je, ik heb eigenlijk besloten dat ik me liever terugtrek als kandidaat voor die prijs. Want het is gewoon mijn ding om over dat soort dingen te schrijven. En dat heb ik in het verleden ook gedaan. En om dan nu zeg maar alleen al de schijn van belangenverstrengeling, van vriendjespolitiek of zo, op me te laden. Of op deze prijs te laden of wat dan ook. Vond ik ingewikkeld. En daarom heb ik besloten toen in overleg met jou, want ik heb jou daar wel over geconsulteerd, want ik vond dat wel, ik voelde me naar jou toe ook best wel een beetje lullig over. Heb ik besloten om Simon Fortuyn een mail te sturen, waarin ik heb uitgelegd dat ik me terugtrek als kandidaat en waarom. En dat dit de reden is.
Ja, ik vind het jammer en ik vind het ook gewoon, ook wel heel precies, maar ik snap het wel. Dus.
Ja, dus achteraf is dit iets wat er eigenlijk niet doorheen had moeten glippen. We hadden dat van tevoren, hadden jullie dat beter moeten overwegen. En ik had misschien ook alerter meteen moeten reageren. Dankzij Kees Verhoeven, de architect, en ik zeg het nog maar een keer, die mij eigenlijk op mijn eigen normen en waarden heeft gewezen. En zei van ja, maar Tom, dat kan toch niet eigenlijk. Zijn we toch op dit punt gekomen en heb ik dat ook bekendgemaakt. En ik denk dat het goed is dat wij dit eventjes besproken hebben in de podcast en dat we daar heel eerlijk over zijn naar onze luisteraars en hoe dat gegaan is. En ook dat dit dus eigenlijk niet de schoonheidsprijs verdient, maar dat we hier wel weer van leren. En wij zeggen ook vaak in deze podcast netwerkcorruptie alert, als we weer het ergens over hebben. Dus dan is het ook goed dat je jezelf ook aan de hoogste normen onderwerpt op dat punt.
Amen.
Ja, en we kunnen natuurlijk deze week in onze X-factor niet heen om wat er in Amsterdam gebeurt op dit moment en de afgelopen dagen. En we beginnen met een post van Mark Belinvante. En Dat gaat over de situatie op de Universiteit van Amsterdam. En waarom is Mark Belafonte zo interessant? Nou, hij is niet alleen verslaggever bij Eén Vandaag, maar hij is ook de broer van Joost Belafonte, de kunstenaar, de zanger. En hij is ook de broer van oud-Kamerlid Judith Belafonte. Maar wat nog veel belangrijker is in dit verband, is hij is ook de zoon van Guus Belafonte, de oud-rector magnificus van de UvA van 1980.
Oh, echt? Oh, dat wist ik helemaal niet.
1972, ja. En hij schrijft het volgende. De rector magnificus P.P. Verbeek van de UvA bij Nieuwsuur. Hij vertelt dat hij maandag heeft onderhandeld met actievoerende studenten in een poging tot de-escalatie. Opmerkelijk is dat hij niet exact wist met wie hij onderhandelde. Enkele studenten droegen gezichtsbedekking.
Nou ja, Ton, dit is zo'n bijzonder moment. Als in, dit is zo'n dieptepunt als het gaat over bestuurlijk Nederland. En ik wil het niet veralgemeniseren, maar deze rector magnificus is een symbool voor gezag, voor de hoogste onderwijsinstellingen van ons land. En ik weet niet of je dat fragment hebt gezien bij Nieuwsuur, of dat we dat nu ook nog even kunnen laten horen of zien.
Ja, laten we daar even naar luisteren. Dus een citaat van Peter Paul Verbeek, de rector magnificus van de UvA, in Nieuwsuur.
Maar een aantal bedekt hun gezicht.
Omdat, terwijl ze met u in gesprek zijn?
Ja, dat is ook echt wel een handicap in het gesprek. Want je verstaat elkaar heel moeilijk. Het gaat ook in het Engels. Dus dat is een moeilijke
situatie. Maar wacht even, dus je mag niet met gezichtsbedekkende kleding. En u gaat onderhandelen met groepen, met mensen waarvan u eigenlijk niet weet met wie u onderhandelt.
Ja.
Hij zit daar eigenlijk een soort van te grinniken. Terwijl hij iets dramatisch vertelt.
Hij ziet er heel ongemakkelijk uit, vind ik vooral.
Ja, dus de vraag is natuurlijk, waarom zit hij zo te grinniken? Is dat omdat hij het grappig vindt? Nou, ik denk het niet, want er is werkelijk niks grappigs aan te bedenken. Of is hij inderdaad zo verschrikkelijk ongemakkelijk, omdat hij iets moet vertellen wat natuurlijk te absurd voor woorden is? Het gaat hier over machtsverhoudingen. En ja, het is eigenlijk een soort einde van een tijdperk, cultuur in verval. Dat je dus als een van de hoogste types in dit land, een van de hoogste figuren in dit land, dat je accepteert dat je met gemaskerde, gewelddadige mensen onderhandelt.
Waarvan je de identiteit niet kent.
Waarvan je de identiteit niet kent. En waarvan je dus accepteert dat zij jouw gezag ondermijnen door daar met gezichtsbedekking tegenover je te zitten. En dan wat hij zegt, ja, het is wel een beetje een handicap, want het is ook nog in het Engels. Weet je, ik geloof dat ik bijna woorden tekort kom om hier iets verstandigs over te zeggen. Ik vind het zo ongelooflijk.
Ja, je geeft eigenlijk je positie aan het begin van zo'n gesprek al helemaal weg. En eigenlijk kan je daarna als rector ook geen gezag meer uitoefenen. Want je levert je over aan mensen die gewoon de regels bepalen.
Ja, en kijk, we leven in een cultuur waarin gezag, hiërarchie behoorlijk besmet is geraakt en mensen vooral willen verbinden, het V-woord. En dat snap ik en dat is ook goed en moet je ook altijd proberen. Maar als je op dit punt niet in staat bent om je gezagspositie in te nemen en in feite eigenlijk de ander die gezagspositie geeft, ja, dat maakt mij ook wel heel erg bang, merk ik.
Want, ja, dus vanuit een onderhandelingsstrategie is het ook niet te begrijpen dat je zoiets doet.
Nee, maar dat zijn natuurlijk wel voorbeelden van mensen van een tijdgeest waarin gezag, blijkbaar macht, gezag, autoriteit natuurlijk totaal verwaterd is, niet meer bestaat, niet meer serieus wordt genomen. Maar die mensen met die gezichtsbedekkende toestanden, die nemen die machtspositie wel buitengewoon serieus. En dat vind ik het riskante, waardoor ik me niet veilig voel met dit soort mensen aan het roer in Nederland.
Maar wat zegt het over de top van deze universiteit?
Ik vind het echt een debakel dat de top van de universiteit zich op deze manier uitlevert. En dat wil niks zeggen over waar ik voor of tegen ben of welk standpunt belangrijk is. Het gaat erom dat gezagsverhoudingen niet meer kloppen in dit land. En dat vind ik een buitengewoon zorgwekkende ontwikkeling. En dat betekent niet dat je machtsmisbruik moet vieren en dat allemaal. Er wordt altijd weer zo heel zwart-wit geredeneerd. Wil je dan weer allerlei machtsmiddelen? Nee, wil ik allemaal niet. Maar ik wil gezonde gezagsverhoudingen. En dit is werkelijk een testimonium paupertatis als het gaat over gezagsverhoudingen. Dit klopt van geen meter.
Het lijkt wel of de demonstranten de baas zijn. En zo'n rector die werkt daar dus aan mee door dit te accepteren.
Nou ja, we zijn natuurlijk een diersoort die heel gevoelig zijn voor macht en voor verhoudingen. Dus net wat jij zegt, als hij dit zo uit handen geeft, zijn machtspositie, ja, iemand anders pakt hem wel op. En die heeft dan gewoon de macht. En dan kan je natuurlijk zo ongelooflijk intellectueel en beschaafd zijn dat je zegt van ja, maar we zijn allemaal mensen en uiteindelijk leidt alles tot een goed gesprek en een oplossing. Dat is gewoon niet waar. Dat zien we in andere delen van de wereld toch ook?
Ik denk dat Guus Belenfante dit niet had geaccepteerd. Maar goed, de rector van de UvA zit wel in een hele lastige positie. Want dat blijkt ook uit de volgende post. Die is van Martijntje Smits. En Martijntje Smits is filosoof, maar ook moeder. En zij schrijft: als moeder van UvA-student wil ik een klacht indienen tegen het college van bestuur. U brengt de veiligheid van mijn zoon ernstig in gevaar nu u shovels, honden en knuppelende ME'ers afstuurt op vreedzame demonstranten. Er zijn vast veel andere ouders die zich erg ongerust maken, het UvA Amsterdam. Ja, mijn dochter stuurde mij een berichtje en die heeft zelf ook in Amsterdam gestudeerd in Amsterdam aan de VU. En die zei: pap, als je onder de douche gaat staan, dan word je nat. Dus wat klaagt die moeder?
En hoe is dat voor zo'n student als je moeder zo'n bericht verspreidt? Ik zou dat als student nou niet heel erg cool vinden of zo. En ik weet ook niet of het nou klopt dat het zo vreedzaam was, eerlijk gezegd.
Nee, het allerergste wat jongeren vinden is als ze hun ouders zien dansen. En ik denk dat op de tweede plaats komt dat je moeder een post op X zet waarin ze zegt dat ze een klacht gaat indienen tegen het college van bestuur. Die jongen, die is natuurlijk de risé van zijn vriendengroep door die moeder, denk ik.
Ja, en ik vind dat ook wel heel vreemd. Het is natuurlijk allemaal wel tegenwoordig een opvoedstijl waarbij je ouders volgens mij steeds meer je beste vrienden zijn. En daar heb ik het ook wel eens over met mijn vrienden. Dat er zo weinig is voor jongeren om nog tegen in opstand te komen. Want het is allemaal zo harmonieus en verbindend en vriendschappelijk. Terwijl ik denk dat het ook wel een fase is waarin het heel goed is om je te kunnen afzetten. En om heel erg boos te kunnen zijn op je ouders en op gezag en weet ik veel wat allemaal. Dus als je moeder dan gaat, nou ja, goed.
Waar het volgens mij om gaat is dat deze moeder gewoon de essentie van de hele situatie niet begrijpt. Als jij je zoon hebt opgevoed, lijkt mij, dan heb je hem geleerd. Je moet opkomen voor idealen. Dus in dit geval wat er met de mensen in Gaza gebeurt. Nou, hartstikke goed, plusje. Je mag demonstreren en je mag gebruik maken van je recht op vrijheid van meningsuiting. En ga daar, dat mag ook best een beetje schuren. En dan mag je best ver in gaan als student. Want jullie als studenten, ja, jullie moeten misschien het geweten vormen van de natie. Dat is al in de geschiedenis al vaker gebeurd. Nou, als je je kind zo hebt opgevoed, tot nu toe niks aan de hand. Maar als je dan vervolgens niet hebt geleerd, jongen, zo gauw mensen geweld gaan gebruiken bij demonstraties, dan is het foute boel. Dat mag je niet doen, dat moet je niet doen. En als dat gebeurt, moet je je uit de voeten maken. Want daar wil je niks mee te maken hebben.
Ja, maar dat is natuurlijk weer hetzelfde als met die macht. Dat we ook niet meer snappen wanneer het echt gevaarlijk is. Omdat we tegenwoordig alles kunnen wegswipen wat we niet leuk vinden. Maar soms zijn dingen gewoon echt gevaarlijk in de fysieke wereld. En dan kan je in elkaar geslagen worden of hardhandig door de ME gepakt worden. En je zegt, misschien was er voor deze protestactie van de zoon van Martijntje Smit niet zoveel aan de hand. Ja, ik weet het niet. Misschien is dit ook wel dat type moeder dat dan op hoge poten naar school komt als de zoon of dochter dan een toets niet haalt. En dat is omdat zoon of dochter gewoon de huiswerk niet heeft gedaan, maar dat tegenwoordig dan ouders de docent ter verantwoording komen roepen of zoiets dergelijks. Ja, ik hoor soms gekke verhalen over bepaalde manier van opvoeden.
Nee, maar als je dus als moeder en filosoof serieus een post plaatst waarin je eigenlijk zegt van dat er shovels, honden en knuppelende ME'ers worden afgestuurd op vreedzame demonstranten. Nou, ik heb dus de hele tijd zitten kijken. Dat de hele binnenplaats van dat gebouw was zo'n beetje, alle stenen waren eruit gehaald en overal op de muren van een oud gebouw graffiti geplaatst. Buiten was hetzelfde, er waren enorme barricades opgeworpen. Er waren van die shovels inderdaad voor nodig om die barricades weg te halen, voordat die mensen ontzet konden worden. En de politie heeft 3 keer gesommeerd, en dat is de wet in Nederland. Dan wilt u alsjeblieft vertrekken. En de 3de keer betekent dat de politie daarna gerechtigd is om jou eventueel met geweld weg te halen. Dat is het geweldsmonopolie van de overheid. En dat staat in onze wet. Dus als jij als burger 3 keer te horen krijgt van een agent dat je moet vertrekken, omdat je huisvredebreuk pleegt in dit geval, want het bestuur van de UvA wilde die mensen daar niet hebben met tentjes. en ze waren de hele boel aan het afbreken, dan moet je vertrekken. En ik heb dus gehoord hoe dat ging. Nou, dat wordt eindeloos met die mensen onderhandeld door de politie. Eindeloos geduld. Ze worden continu eigenlijk uitgejouwd. De bloed onder de nagels vandaan gehaald met allerlei teksten. En dan wordt er gezegd, ja, we hebben u nu 3 keer gesommeerd. Het kan zijn dat wij nu overgaan tot het gebruiken van geweld. En er zijn een paar studenten opgepakt van het totale groepje. Want de rest is allemaal gewoon begeleid. Nadat de Shovel de barricades had weggehaald, werden ze begeleid. En mochten ze gaan waar ze wilden. Terwijl die hele tent was afgebroken. En er stond wel eentje met stenen te gooien. En ze hebben met ammoniak gegooid. En er is een agent die heeft dat in de ogen gekregen. Er waren 5 ME'ers gewond. En dan zegt zo'n moeder, ja, ik kan er gewoon, daar kan ik dus niet bij, van je stuurt de ME af op vreedzame demonstranten.
Maar dat is ook gewoon
parallele werkelijkheid is dit.
Ik wou net zeggen, dit is toch ook gewoon een probleem van realiteitstoetsing bijna. Hè? Want als de zoon van Martijntje Smit niet luistert naar de oproep van de politie om daar weg te gaan, en in feite dus de wet overtreedt, en de politie zou geen geweld toepassen, wat dan? Ik bedoel, dan krijg je toch gewoon een anarchieprobleem.
We gaan nog even verder de parallele werkelijkheid zien. Met een post van dokter Sarah Brakke. En zij is professor aan de UvA. En zij zegt het volgende. Zij is professor in seksualiteit en gender identity, geloof ik. En ze zegt, we are horrified. A statement by UvA Amsterdam staff and a call to our colleagues. En wat schrijven de stafleden van de UvA Amsterdam onder leiding van professor Dr. Sarah Brakke? Wij, medewerkers van de Universiteit van Amsterdam, zijn geschokt door de acties van het college van bestuur. 3 opeenvolgende dagen hebben zij extreem politiegeweld toegestaan tegen hun eigen medewerkers en studenten, die geweldloos op de campus protesteren tegen de medeplichtigheid van de UvA aan de voortdurende genocide in Gaza. Nou, dan gaat het nog even door, maar dit is een beetje de toon van het stuk. Dus het college van bestuur is medeplichtig aan het geweld in Gaza. En ze hebben extreem politiegeweld losgelaten op hun eigen medewerkers en studenten die geweldloos aan het protesteren waren. Nou, we hebben het er net al een beetje over gehad, maar dit is geen moeder, dit is een hoogleraar.
Nou, het lijkt mij heel ingewikkeld om op dit moment betrokken te zijn bij de UvA, want de mensen staan daar echt lijnrecht tegenover elkaar volgens mij. En ik ga hem even iets meer hoog overtillen. Kijk, de UvA heeft een aantal eisen van de demonstranten ingewilligd door lijsten aan te bieden waarin wordt aangegeven met welke Israëlische instellingen zij samenwerken. De eis was Israëlische wetenschappers, hè? Laat ik goed op mijn woorden letten. En ze hebben in ieder geval een disclosure gegeven met welke Israëlische instellingen onderzoekswetenschapsbetrekkingen zijn. En dat vind ik heel ingewikkeld. En ik heb daar zelf een post over gedaan dat ik daar een beetje de Joodse Raad vibes van kreeg. Want ik vroeg me ook af, wat wordt dan de volgende stap? En het is interessant, hè, dus dat de Erasmus Universiteit dat ook heeft gedaan. Maar de Universiteit van Utrecht heeft dat niet gedaan. Die zeggen ook eigenlijk, we laten ons niet onder druk zetten om dat te doen. Nee. Ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt, want ik vind dit wel een beetje een griezelig hellend vlak. Ik ben daar deze week best wel van geschrokken, merk ik.
Ja, ik kan gewoon mijn pet niet wijden dat dit allemaal gebeurt. En dan vraag ik me af, ik kan me dus eigenlijk niet meer verplaatsen in hoe dat op zo'n universiteit toegaat.
Ja, en ik vind het ook zo snel gaan allemaal. En dat klinkt misschien een beetje suf, maar als je mij een maand geleden had gezegd, goh, met een Joodse achtergrond kan je dan en dan niet in de buurt van de UvA vertonen, want dan loop je allemaal risico's en er worden lijsten openbaar gemaakt op verzoek van demonstranten die willen weten met welke Joodse instellingen, Israëlische instellingen er wetenschap wordt bedreven, dan had ik je echt gewoon aangekeken van, ben je gek geworden of zo? Maar nu is dat wel een feit. Is dat de realiteit? En die realiteit die verandert wel razendsnel, moet ik zeggen.
Ja, en als je zeg maar kijkt naar hoe de overheid in dit geval de driehoek in Amsterdam ermee omgaat, nou, dan merk je duidelijk dat ze zeg maar de demonstranten toch heel veel ruimte geven alvorens er wordt besloten om in te grijpen. En vanuit, als je het als een soort geïsoleerde bijeenkomst ziet of een demonstratie, is dat misschien heel verstandig. Want laten we blij zijn dat we niet in een politiestaat wonen waarin iedereen maar zomaar van de straat wordt geslagen door de ME. Ja. Maar tegelijkertijd, doordat er dus geen duidelijke grenzen worden gesteld, er eindeloos wordt onderhandeld kan het ook zijn dat daardoor een dynamiek ontstaat in de psychologie van die groep. Van, oh, zie je wel, wij zijn hier eigenlijk de baas. Wij bepalen wat er gebeurt. Als wij met z'n allen naar het Rembrandtplein hollen, dan hollen ze gewoon achter ons aan. En wij bepalen dus gewoon wat er gebeurt. En als wij alle straatstenen eruit slopen, ja, de volgende keer maken we nog iets groters kapot. Het maakt niet uit. We staan bij een metrohokje en we gaan er gewoon bovenop staan en we slaan het glas in. Of we pakken hekwerken van de straat en die gebruiken we waar we zin in hebben. En dus er ontstaat een soort anarchie inderdaad, die misschien mede ontstaat omdat je aan het begin toch tamelijk tolerant bent. En dat lijkt mij vanuit bestuurlijk oogpunt een enorm dilemma voor de driehoek en de burgemeester van Amsterdam.
Nou ja, dat heb ik ook al vaker gezegd. We hebben echt te maken met een gezagscrisis. En dat vind ik levensgevaarlijk. Als niemand meer de baas is, dan krijg je enorm primitieve dynamiek. En dan zorgen mensen die dat heel graag willen, dat ze echt wel de baas worden. En nogmaals, het gaat mij om het procedurele kant van deze hele kwestie afgelopen week. He, dus het feit dat het zo zichtbaar wordt dat we een machtsvacuüm hebben, ook gewoon principieel bijna in Nederland, want het is heel soort van awkward om de baas te zijn, maakt dat dingen gewoon enorm heftig escaleren. En niet op tijd begrensd worden. Want je mag best als boze student, demonstrant proberen de boel in de vernieling te slaan. Dat mag je proberen, maar je hoort op tijd begrensd te worden.
Ja, en ook te accepteren dat als je dan een klap krijgt, dat erbij hoort. Ik vind het lijkt me wel heel moeilijk hoor voor die Femke Halsema. Want ja, je moet op de gezicht nemen. Stel je voor dat er vervolgens toch zo uit de hand loopt dat er zwaar gewonden vallen of doden. Dan praten we natuurlijk weer heel anders. Maar er was wel een politicus die zich heel duidelijk uitsprak. Laten we daar naartoe gaan. Post van Rick Tweets. En hij zegt een ijzersterke reactie van Erik van den Burg op de bezetting van de UvA, Universiteit van Amsterdam, tussen haakjes. En dat is een fragment van Poonnieuws. En daar gaan we even naar luisteren. Erik van den Burg, de staatssecretaris van de VVD.
Het is echt volstrekt van de knotsen. Iedereen mag kritiek leveren op welke regering dan ook. Dus ook op de regering van Israël. Heb ik zelf ook. Maar dat bespreek ik daarbinnen. Maar wat er hier gebeurt heeft niks te maken met demonstreren. En bovendien, als men allerlei dingen die men zegt zo erg te vinden, zoals bijvoorbeeld het etnisch zuiveren waar men het dan over heeft. Nagorno-Karabakh heeft het dit jaar plaatsgevonden. Ik heb geen student op de UvA erover gehoord. En ik heb ook gezien dat Saoedi-Arabië Jemen aanviel. Toen waren ze ook stil. Dit gaat over heel iets anders.
U bedoelt antisemitisme?
Precies.
Ja, hij zegt hij heeft niks te maken met het opkomen van mensenrechten. Dit is gewoon haat tegen de Joden. Heeft hij een punt?
Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik dit ook heel zwart-wit vind. En ik vind het fijn als iemand opstaat tegen antisemitisme, hoera. Maar ik vind dit te simpel. Dit is niet alleen maar antisemitisme. Dit is een mengelmoes van enorm veel sentimenten, verontwaardiging, oprechte woede over onrecht. Dus om nou te zeggen, dit is gewoon alleen maar antisemitisme. Ja, nee. Ik vind het wel fijn dat hij er alert op is. Dat is heel belangrijk. Kan niet genoeg. Maar dit is niet de hele werkelijkheid.
Maar hij zegt, diezelfde studenten heb ik niet gehoord, terwijl er op andere plekken in de wereld grote misstanden hebben plaatsgevonden. En nu opeens gaan ze de barricades op hiervoor. Ja, dat kan je alleen maar verklaren als je zegt wie de vijand is. En dat zijn toevallig de Israëli's.
Ja, maar
en
dan
de Joden
kan je niet,
dan, zegt hij.
Ja, maar dat vind ik een conclusie die ik niet juist vind. Dat is gewoon echt te simplistisch gedacht. Er zijn allerlei verklaringen mogelijk waarom studenten eerder niet in opstand zijn gekomen bij de misstanden die hij beschrijft. Maar de verklaring is niet per definitie dat het nu dus antisemitisme is. Dat zal zeker ook meespelen. Maar het is wel wat complexer dan alleen maar, oh, dus antisemitisme nu. Ja, en je weet dat ik daar heel alert op ben. Maar dit vind ik een vereenvoudiging die mij niet helpt.
Ja, dus hij had eigenlijk moeten zeggen, er zijn studenten die maken zich enorme zorgen over de situatie in Gaza. Daar mogen ze voor demonstreren, maar wel geweldloos. En er zitten ook antisemieten tussen. Dat had hij beter kunnen zeggen.
Nou, ik denk dat de beweegredenen buitengewoon divers zijn en dus ook antisemitisch. Maar ook nogmaals studenten die oprecht wakker liggen van de misstanden die nu in Gaza plaatsvinden, waarbij onschuldige burgers worden vermoord. Dus ik vind dat dat ook gewoon veel mensen tekort doet. En ja, er zijn ook mensen die hele nare belangen hebben, die puur antisemitisch zijn. Maar dat is niet het hele verhaal.
Is het de taak van een politicus om het zo helder en duidelijk te zeggen dat mensen denken, ja, eindelijk, nou, iemand zegt de waarheid? Of is het juist de taak van een politicus om het een beetje in wat andere bewoordingen te zeggen?
Nou, dat is een ingewikkelde vraag. Kijk, het risico in deze gepolariseerde tijd, waarin alles goed of slecht, zwart of wit is, is natuurlijk dat we dit heel lekker vinden, zoals Erik van den Burg dat benoemt. En natuurlijk, dat is mijn reactie ook. Hey, lekker, eindelijk iemand die voor Joodse mensen opkomt. Maar ik denk dat het uiteindelijk juist tot meer onrust leidt als je de werkelijkheid plat slaat. En ik denk dat je wat meer je best moet doen om de complexiteit te benoemen en hanteerbaar te maken voor mensen.
Ja, dus Erik van den Burg, hij komt heel oprecht over en duidelijk, maar had hier wel iets genuanceerder mogen zijn.
Nou ja, persoonlijk vind ik het heel fijn dat hij zo opstaat voor. Alleen als politicus vind ik het ingewikkeld als je zo eenzijdig daarover uitlaat.
Waar ik ook heel benieuwd naar ben, is of er nog een andere reden is waarom al die mensen de straat op gaan. En daar gaat de laatste post over. Ja, en die is van Machteld Allen. Zij is Arabiste in Leiden aan de universiteit en zij is aan het promoveren. En zij citeert een Amerikaanse filosoof uit het begin van de vorige eeuw geboren en volgens mij in de jaren 80 overleden. En dat is Eric Hoffer. En zij zegt, there is perhaps no more reliable indicator of a society's ripeness for a mass movement than the prevalence of unbelieved boredom.
Waarmee je eigenlijk dan zegt dat de jongeren van nu zo verveeld zijn dat ze dolblij zijn dat ze de straat op kunnen?
Nou ja, jij hebt al in een vorige podcast gezegd van ja, dat hele gedoe met XR Rebellion. En daarom vond ik dit een interessante post en een interessante uitspraak van die Eric Hoffer. Toen zei jij, ja, maar daar zit ook een element in van gezellig op zaterdag met z'n allen samen een soort identiteit vormen en een soort gemeenschapsgevoel. En kan dat hier ook een rol spelen? Dat die studenten, kijk, we leven in een hele individuele samenleving. Natuurlijk vinden ze het verschrikkelijk, maar misschien vinden ze het ook wel spannend om met elkaar zo'n avontuur aan te gaan.
Maar daarmee loop je het risico dat je ze ook een beetje tekort doet, dat het alleen maar een beetje thrill-seeking is. He, wat je ziet zijn toch heel veel jongeren die op zoek zijn naar iets zingevends, ertoe doen, met elkaar weer schouder aan schouder ergens voor kunnen staan. En dat dat een contrast is met ja, toch die hyper geïndividualiseerde samenleving, met vooral zoveel mogelijk consumeren, rendabel iemand zijn, elkaars concurrent zijn, want iedereen is altijd leuker en geweldiger dan jij. He, dus die, ja, ik noem het altijd die neoliberale rat race. Dat jongeren daarvan zeggen, niet zeggen, maar voelen van dit is niet waarvoor ik wil leven. Dat begrijp ik heel goed. Om dan de vertaalslag te maken naar, oh, dan ga ik op de snelweg staan voor Extinction of ik ga bij de UvA demonstreren tegen de oorlog in Palestina. Dat is natuurlijk een beetje te kort door de bocht. Maar als je zoekt naar wat speelt nou mee in het op de been brengen van veel jongeren op dit moment, dan kan ik me wel voorstellen dat die leegte of die verveling tussen aanhalingstekens, dat die wel motiverend kan zijn. En ik denk dat ook heel veel jongeren op een bepaalde manier ook heel boos zijn. En dat begrijp ik ook wel. En ik denk dat in die zin corona ook nog steeds niet een afgesloten hoofdstuk is. En dat dat ook een rol speelt in die boosheid, in die verontwaardiging. Maar ik denk dat het buitengewoon ingewikkeld is om echt goed te kunnen analyseren wat nu drijvend is. Het wordt vaak vergeleken met de opstand van de jongeren in de jaren 60-70 naar aanleiding van de Vietnamoorlog. Dan wordt er gezegd, ja, maar daar waren allerlei intellectuelen die allerlei ingewikkelde idealen hadden, enzovoort, enzovoort. Dat zien we nu niet. Weet ik niet. Het zal ook achteraf een beetje moeten blijken. Maar dat jongeren op een gegeven moment eigenlijk de voorhoede zijn als het gaat over een omslag, over het inzetten van een nieuw tijdperk, het overboord zetten van oude ideologie, dat is natuurlijk historisch wel interessant.
Ja, en wat je ook ziet heel duidelijk, want ik heb dus uren naar AT5 zitten kijken en dan zie je al die jongeren en hoe ze zich gedragen, met name ook naar de politie. Er is gewoon sprake van een soort groepsdynamiek, want je ziet eigenlijk ook jongeren tussen staan waarvan je denkt, nou ja, als die gewoon op straat een agent tegenkomen, dan zeggen ze echt wel ja meneer, nee meneer. Maar omdat ze in een groep staan en staan ze opeens, wij spreken neus tegen neus, zo'n agent uit te dagen. En dat is natuurlijk iets wat ook een hele grote rol speelt in zo'n beweging. Als die eenmaal op gang komt, dat ook de potentiële meelopers, mensen die helemaal niet zo bereid zijn tot het plegen van geweld of dat soort dingen, en die niet radicaal zijn, dat die meegaan in een soort groepsdynamiek, waarbij uiteindelijk het wel komt tot geweld en radicaal gedrag.
Zeker, en dat is ook gewoon riskant. Op zich is het ook weer niet nieuw dat jongeren in groepen grote, gekke, gevaarlijke dingen doen met elkaar. Maar nogmaals, ik begrijp op zich dat sentiment bij jongeren wel heel goed.
Ja.
En verlos van het morele oordeel, ik kan me daar wel in verplaatsen, merk ik.
Ja, deze podcast gaat over X, hè, de X-factor. En dan vind ik toch dat we nu aan de hand van 5 posts, ze hebben toch mooi door de actualiteit heen gelaveerd. En hebben we allemaal verschillende invalshoeken aangereikt gekregen. En die laatste van Machteld Ellen, die mag er wezen. Want zij tilt het eigenlijk naar een ander niveau. En zij zegt, hier spelen misschien ook andere dingen. En dan haalt ze dus deze Amerikaanse filosoof aan. En jij zegt, dat speelt wel mee. Maar in welke mate en hoe groot, en dat weten we niet precies. En het is van alle tijden natuurlijk dat studenten universiteiten bezetten. En dat als er oorlogen zijn, studenten daar tegen protesteren. En rightly so, zou ik zeggen. Hè? Dus ook in Vietnam tijd hebben de studenten wel gelijk gehad. En de mensen die daartegen geprotesteerd hebben, dat schandalig was.
En tegelijkertijd, wat we ook in deze podcast proberen, te kijken naar de ongelooflijke complexiteit. En ons niet laten verleiden om het alleen maar in goed of slecht te gaan duiden. Want dan zijn we snel klaar.
Zo is dat. We zijn weer door de tijd.
Heb je nog iets leuks?
Nee, ik heb niks leuks. En ik mag van mijn vriendin ook geen liedjes meer zingen.
Want? Waarom niet?
vindt ze niet leuk. Dus echt, dat wordt een beetje vervelend. Dat jij
maar wie is,
keer
wie is hier nou de baas?
mijn vriendin. Ze heet Alice. Alice, je hebt je zin. Ik ga geen liedje zingen. En ik vind ook eerlijk gezegd,
Dit
we hebben zo'n serieus gesprek gevoerd. En het is ook een ongoing gesprek. Want we zullen hier in de volgende podcast ook weer op terug moeten komen. Want dit gaat voorlopig gewoon door.
Maar toch wil ik altijd een klein beetje positief afsluiten. Want ook al staat de wereld in brand en is het vreselijk, er is altijd nog wel iets moois of iets fijns. Wat ga je eten straks?
Dezelfde vriendin is op dit moment iets aan het klaarmaken. Dus ik ben benieuwd. Mijn zoon is er, gezellig. En morgen komt ook mijn dochter. Dus ik bereid me voor op een leuk weekend met de kids en mijn vriendin.
Gezellig, goed zo.
Dat is toch wel positief.
Dat is heel positief. Wat ook positief is, is dat ik een weekje op vakantie ben. Dus dat we volgende week geen X-factor hebben. Dus jullie moeten ons een week missen. Dat vind ik andersom ook heel jammer. Maar dat is ook de realiteit.
Dan slaan we een weekje over. En daarna zijn we er weer. En dan zal er ongetwijfeld weer heel veel gebeurd zijn. En heel veel te melden over alle rumoer op X. De X-factor. Blijf luisteren. Volg ons op de belangrijke platforms. En vergeet niet dat knopje even in te drukken. Want dan krijg je gewoon een bericht dat we er weer zijn met een nieuwe aflevering. Hartelijk dank voor het luisteren.